Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 59. Het vierde vers, de snootste laster, stroomt de ontaarden ten mond uit. Ja, geslepen zwaarden. Psalm 59, vers 4. Gemeente, doen wij deze middag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 31, het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. En daarna zal u worden voorgelezen Matteüs 27, vers 11 tot en met 31.
En ieder spreekt nu met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. En toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op een feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welken zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welken wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn uitvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordde en zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige. Gijlieden mocht toezien. En alle volk antwoordde, zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij een Barabbas los, maar Jezus, gegezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En toen namen de krijgsknechten der stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om gekruisigd te worden.
Gemeente, bidden wij nu om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. U brengt ons vanmiddag bijeen in uw huis. Uit al het aardse gedruis doet u ons naderen tot u. En wat is dat er veel? Aards gedruis in de wereld, in het groot. Wereldleiders die hun macht tonen, oorlogsgeweld dat voortduurt, dreiging die als een zware en zwarte schaduw over ons heen valt. Aardsgedruis ook dichter bij huis in ons eigen land, in de politiek, in de samenleving. Misschien wel de stemmen van zorgen over ons bedrijf. Als oplopende kosten met zorgen vervullen. Als we misschien ons schip wel moesten laten liggen vanwege de opgelopen brandstofkosten. Aards gedruis in onze familie, in ons gezin, in ons huwelijk, in ons hart. En te midden van dat alles, in een wereld die zucht als in barensnood, brengt u ons hier. Mogen we naar uw stem horen. Maakt u onderscheid waar het niet is. En we maken ons klein voor u, om u daarvoor te danken. En tegelijkertijd bidden we om een open oor en een ontvankelijk hart. Want van nature ketst de stem van uw woord af op ons hart. Maar paar er uw geest aan, om door alles van ons heen te dringen. En op deze zondag voor Goede Vrijdag en Paas bidden we of u uzelf in het middelpunt wil stellen zoals u dat zo vaak na Pasen gedaan hebt. Als u kwam door gesloten deuren heen en in het midden ging staan en wees op uzelf. En uitdeelde van het heil dat u verworven had. Vrede, zei uw lieden. Wil zo ook vanmiddag in ons midden zijn. En uitdelen van die vrede die u verworven hebt aan het hout van het kruis. Onze ogen zijn op u gericht. Zoals een dienstknecht omhoog ziet naar zijn heer. Zoals een dienstmaagd omhoog ziet naar haar vrouw. Zo zien wij omhoog naar u. En die houding past ons elke keer als we in uw huis samenkomen. Elke keer als uw woord bediend wordt. Elke keer als u ons roept tot die heilige verrichting van het bedienen van uw woord. Elke keer als u ons roept tot die heilige verrichting van het beluisteren van uw woord. Maar heel in het bijzonder zijn we er ook vanmiddag verlegen om. Als we elkaar als beroepen predikant en roepende gemeente rond uw woord ontmoeten. U weet hoe onder aanroeping van uw naam door de broeders van de kerkenraad vergaderd is. Hoe het tot een beroep gekomen is. En we leggen het in uw handen neer. Dat uw wil geschieden. Heer, dat geeft te midden van alle onrust, te midden van alle gedachten. Dat geeft rust. U weet ook al wat de uitkomst zal zijn. En we bidden of u het bekend wil maken. Zodat we niet anders zullen hoeven te doen dan achter u aan te komen. We bidden of u met dit deel van uw wijngaard wil zijn, deze gemeente. Met de kerkenraad, de kerkvoogdij, de gemeente in alle geledingen ook. Schenk uw zegen over alle arbeid die in het midden van de gemeente verricht wordt. Ook de dubbeltallen die zo even werden afgekondigd dragen we aan u op. De voortgang van het werk in de kerkenraad. Vermenigvuldig de gebeden. En geef diepe afhankelijkheid en aanhankelijkheid van u. We bidden of u wil zijn aan alle plaatsen waar uw woord uitgaat. Hier in Urk, in Nederland, in Europa, tot de uiterste einden van de aarde. Op zoveel plaatsen wordt in uw naam samengekomen, soms ook ondergronds, vanwege vervolging en verdrukking. En toch, heren, niemand kan de loop van uw woord stuiten. Dat geeft hoop te midden van zoveel zorgvolle fronten waar uw kerk voor geplaatst wordt. Op de ene plaats vervolging, andere plaats verdrukking, weer op een andere plaats uitholling. Of verstarring juist. En toch, het zal niet ledig tot u terugkeren, maar het zal doen wat u behaagt. Maak het waar, Heer. Over het rond van de aarde, maar ook hier vanmiddag in uw huis. We bidden voor uw volk Israël. We lezen in uw woord. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem, het ga hen wel, die u beminnen. En zo bidden we om de vrede voor Jeruzalem, juist ook in deze tijd van oorlog en van dreiging en van geweld. Als de geest van Haman nog springlevend is, uit datzelfde gebied, uit Iran, uit Perzië. Heer, wilt u al die tegenkrachten keren en laat ons zien dat de vijandschap tegen uw volk niet los te zien is van de vijandschap tegen uzelf. En als we voor Israël bidden, doen we dat in het besef dat de diepste shalom, de diepste vrede werkelijkheid zal worden in het kennen van de Heer Jezus Christus. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij, maar ook zij, zalig moeten worden. En daarom bidden we heel in het bijzonder voor allen die ook onder het Joodse volk uw naam bekend maken vanuit Messias beleidende gemeenten of anderszins. U bent uw volk niet vergeten. Dat zij verre. En toch, Heer, wat zijn we er verlegen om, wat zien we er naar uit? Dat u de bedekking wegneemt. En dat ze zullen zien dat u het bent. Niet de Messias die nog komen moet, maar die gekomen is. En die komende is op de wolken van de hemel. Heer, zo leggen we onze beden voor u neer. Niet op grond van iets in ons. Wat zouden we u voor moeten houden? Al het onze klaagt ons aan. Maar we bidden het alles in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Die zit aan uw rechterhand, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. We doen dat ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 69, de versen 2 en 3. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd en vers 3, beschaam door mij de stille hopen niet. Intussen zullen uw gaven voor de Heer en zijn dienst van u worden gevraagd en wij gaan zingen Psalm 69 vers 2 en 3. Gemeente, de tekst van de preek is vers 29a uit het gedeelte dat u zo even is voorgelezen. Matteüs 27, vers 29a. Deze woorden die ik u en jou graag nog één keer wil voorlezen. En een kroon van doornen gevlochten hebbend, zetten die op zijn hoofd. En het thema van de preek is Christus met doornen gekroond. Christus met doornen gekroond. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij spot. In de tweede plaats staan we stil bij pijn. En in de derde plaats staan we stil bij vloek. Christus met doornen gekroond. En we letten achterin volgens op spot, pijn en vloek. Gemeente, jongens en meisjes, de soldaten van de stadhouder nemen de Heer Jezus mee naar binnen in het rechthuis. En Matteüs vertelt ons dat daar de hele bende, die hele legerafdeling, bijeenvergaderd wordt. En ze voelen met elkaar dat ze Jezus in hun macht hebben. En het is toen niet anders dan nu. Dat brengt altijd het slechtste in mensen naar boven. Dat zien we ook hier voor onze ogen gebeuren. Hebben ze dat goed gehoord? Denkt hij dat hij een koning is? Nou, dan moet hij er ook als een koning uitzien. Een purperen soldatenmantel hangen ze om zijn schouders. Ze vlechten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. En in zijn rechterhand geven ze hem een rietstok. En zo stellen ze hem ten toon als spotkoning. Met die soldatenmantel als koningsmantel, die doornenkroon als koningskroon en die rietstaf als koningsscepter. En ze steken de draak met Jezus. En terwijl ze dat doen, spotten ze tegelijkertijd ook met het Joodse volk. Want die fariseeën en die schriftgeleerden die zo druk waren met hem en die het volk opgehitst hebben om niet voor Barabbas maar voor Jezus te kiezen, waar maken ze zich eigenlijk druk om? Om een spotkoning. En we kijken in gedachten naar de Heere Jezus met die soldatenmantel om zijn schouders, die doornenkroon op zijn hoofd, die rietstaf in zijn hand. Dan blijft toch deze vraag over, is dat mijn koning? Dat aller vaderen wens, is dat zijn kroning? Zie, aanschouw de mens. Moet hij dat spotkleed dragen? Dat riet? Die doornenkroon? Leidt hij die spot, die slagen? Hij, God, uw eigen zoon. En het is toch vooral die laatste regel. Hij, God, uw eigen zoon, die ervoor zorgt dat het zo verbijsterend is wat we zien. Gods eigen zoon uitgedost als een spotkoning. Hij dreigt niet. Hij protesteert niet. Hij zorgt er niet voor dat die hele bende daar in dat rechthuis die zo met hem bezig is achterover valt, zoals die legerafdeling achterover viel zo even in de hof van Gethsemane. Hij roept geen engelenheer in om hem te ontzetten en voor eens en voor altijd met deze spottende soldaten af te rekenen. Hij ondergaat het. Maar hoe dan? Hij, God, uw eigen zoon. Nou, hij ondergaat dit omdat hij middelaar is. Hij staat daar, gemeente, plaatsvervangend. Het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus wordt niet alleen verricht aan het kruis. Als die daar hangt. Als die daar boet. Als die daar bloedt. Ja, dat is ook het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus. Maar daar niet alleen. Ook hier, als we hem voor onze ogen getekend zien. Met die koningsattributen tentoongesteld als spotkoning. Ook dan staat hij daar plaatsvervangend. Kijk eens mee. Want als we zo in gedachten op hem zien, zien we twee dingen. We zien iets van wie wij geworden zijn. En we zien iets wie hij is. Allereerst zien we in hem iets van onszelf. We zien iets van onze val. Want hoe zijn wij geschapen? Nou, we zijn geschapen als onderkoning. Dat waren we. Psalm 8 zingt daar heerlijk over, over die hoge plek die we als mens gekregen hadden. En weinig minder dan de engelen, met eer en met heerlijkheid gekroond. Geroepen om God te representeren, om God te vertegenwoordigen in de richting van de rest van de schepping. Onderkoning. Maar die plek was voor Adam en Eva, die plek was voor ons niet genoeg. Die hoge plek vlak onder God. Nee, we wilden als God zijn. Op ooghoogte met God staan. Het liefste nog iets boven. Om God aan te sturen. En we deden een greep naar de macht. En in die sprong omhoog zijn we pijloos diep naar beneden gevallen. Dat is de zondeval. We waren onderkoning, maar we zijn spotkoning geworden. U denkt misschien is dat niet te veel gezegd, spotkoning. Nou, maar zo is het toch. We denken heel wat te zijn. Maar wat stellen we als mens voor? We denken alles in onze hand te hebben. Maar we hebben helemaal niets in onze hand. Spotkoning. Dat zijn we geworden. We wanen ons de koning te rijk. Maar we zijn een lager wal geraakt. Straatarm geworden. We denken onafhankelijk te zijn. Maar we zijn slaven van de zonde en van de boze geworden. En kijk dan nog eens naar de Heer Jezus. Uitgedost als spotkoning geworden wat wij geworden zijn door onze val in Adam. Hij werd spotkoning. Hij wilde op onze plaats gaan staan. Waarom? Omdat spotkoningen zalig zouden kunnen worden. Door op hem te zien. Door bij hem te schuilen. Ik denk aan een zin uit het avondmaalsformulier. Hij heeft ontelbare smaadheden geleden. Ja, dan is het in dit vers maar een topje van de ijsberg. Ontelbare smaadheden heeft hij geleden. Waarom? Nou zegt het formulier op dat wij met als doel dat wij nooit meer te schande zouden worden. Nou, dat is dat plaatsvervangende werk van de Heer Jezus Christus. Hij ontelbare smaadheden geleden met als doel dat wij nimmer meer te schande zouden worden. Want dat gebeurt, gemeente, als u de Heer Jezus Christus negeert. Als je in ongeloof doorleeft, dan spot je eigenlijk met deze soldaten mee. En als je zegt, ja, maar dat is mij te grof, nou, dan is het misschien bij u en bij jou wel wat we zo vaak zien. Bij het kruis, mensen die gedachteloos langs hem heen liepen. Want ja, het was bijna Pasen en er moest van alles in huis nog gebeuren. Te drukken en aan hem voorbij lopen. Voelt u wat dat inhoudt? Dan zult u eeuwig tot schande worden. U komt als spotkoning aan in de hel. En ik las in de voorbereiding, daar zullen ze je uitjouwen. De spot met je drijven. Maar wie dan? Nou, allereerst anderen die verloren gaan. Misschien uw collega wel. Die collega waar u altijd een beetje naar uitstraalt, dat hij er niet goed aan doet dat hij niet naar de kerk gaat. Nou, dat laatste is natuurlijk waar, maar dat u dat uitstraalt, dat is niet goed. Dan moet u het gesprek met hem aangaan. Maar eigenlijk altijd uitstralen dat u zelf beter bent. Want u gaat wel naar de kerk en u houdt wel de zondag en vul al die dingen maar in. Wat denkt u? Als die collega verloren gaat en dat zal die als hij de Heer Jezus niet leert kennen. En hij ziet u daar ook aan de linkerhand van Christus tussen de bokken. Wat denkt hij dat hij zal doen? Hij zal de spot met u drijven. Altijd naar de kerk geweest. Altijd netjes de zonde gehouden. Altijd mij de maat genomen. Maar intussen ook verloren gaan. Dan zul je tot schande worden. Bespot worden ook door de duivelen. Zullen ze het niet tegen je zeggen? Als je verloren zult gaan. Hoe kan dat nou? Je had een hele dikke Bijbel. En op elke bladzijde stond dat God betrouwbaar is en dat ik, de duivel, onbetrouwbaar ben. Daar wordt God de goede God genoemd en ik de mensenmoorder van de beginnen. Die niet anders kan dan liegen. En wel mij gelooft, maar God niet gelooft. De duivelen zullen met je spotten als je verloren gaat. Dat is een aangrijpend oordeel. En u denkt misschien, ja, maar als je hem kent, ja, dan is het inderdaad anders. Nee, dat betekent niet dat je hier nooit bespot zult worden. Want in de Heer Jezus geloven betekent achter hem aankomen. Een weg van kruis dragen, een weg van spot ondergaan. Een dienstknecht is immers niet meer dan zijn Heer. Kan dat zeer doen, hè? Bespot worden. Misschien wel in de familie. Als er een verjaardag op zondag gehouden wordt en ze weten van, nou, hij of zij die komt dan niet, maar toch uitnodigen en dan met elkaar maar die blikken uitwisselen van, oh, dat doet hij of dat doet zij natuurlijk niet. Nee, achter de Heer Jezus aankomen betekent niet dat je nooit bespot zult worden. Maar dat bedoelde die zin in het avondmaalsformulier ook niet. Hier in dit leven, ja, zul je vaak spot ondervinden. Misschien al alleen omdat u uit Urk afkomstig bent. Oh, dat is zo'n christelijk dorp en daar voelt u. Maar als het avondmaalsformulier zegt in de Heer Jezus geloven betekent nimmer meer tot schande worden, dan betekent dat hierna. Aan het eind van die weg achter hem aan. Wonderlijk is dat, hè. Als hij uw Heer is, kijk dan eens naar de kroon op zijn hoofd. Hij heeft de prikkel van de spot er voor al de zijnen uitgehaald. Nee, dat betekent wel dat je nog steeds bespot kunt worden. Dat betekent ook dat het soms heel gemeen zeer kan doen wat ze zeggen. Of soms wat ze niet zeggen, maar wat ze met die steelse blikken met elkaar uitwisselen. En toch, de prikkel is eruit. Nimmer meer tot schande worden. Aan het eind van de reis wacht de kroon van de heerlijkheid. De machtig vooruitzicht. En zo zien we in de doornenkroon op het hoofd van de Heer Jezus spot. Maar dat niet alleen. We zien ook pijn en dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want de soldaten van de stadhouder hebben de Heer Jezus als spotkoning tentoongesteld. Die drie attributen, hè, u weet ze nog wel. Die doornenkroon op zijn hoofd, die soldatenmantel om zijn schouders, die rietstaf in zijn rechterhand. Om met hem te spotten. Bijzonder eigenlijk, om na te gaan, wat is er eigenlijk met die drie attributen gebeurd? Nou, in vers 30 lezen we dat ze eerst die rietstaf hem afnemen. Ze nemen de rietstok, sloegen op zijn hoofd. Wat moet dat zeer gedaan hebben, pijn. Eerst die kroon op zijn hoofd gedrukt, dan er dieper ingeslagen met die rietstok. Die nemen ze hem eerst af. In vers 31 lezen we dat ze die soldatenmantel hem afnemen. En hij zijn eigen kleding weer krijgt die hem straks op de kruisheuvel afgenomen zal worden. Maar de doornenkroon, wat gebeurt daarmee? Nou, daar lezen we niets over. Dat moet ons voorzichtig maken en toch voel ik mee met die uitleggers die zeggen de doornenkroon is op zijn hoofd gebleven. Want ja, als je hem eerst met doornen kroont en die doornenkroon wordt er vervolgens dieper ingeslagen, hoe kun je dan die kroon nog afnemen als Romeinse soldaat zonder je eigen handen open te houden? En dat betekent dat hij met doornen gekroond door Jeruzalem geleid is, met doornen gekroond op Golgotha aankomt, met doornen gekroond aan het kruis geslagen wordt, onder dat opschrift de koning van de Joden, de enige kroon die hij ooit gekregen heeft, die doornenkroon. Jezus, de koning van de Joden. Een kroon waarmee de spot met hem gedreven wordt, maar zagen we ook een kroon waarin een pijn gedaan wordt. Een kroon gevlochten van doorntakken die ze op zijn hoofd gezet hebben en met die rietstaf dieper in zijn hoofd geslagen hebben. En als we daar in gedachten naar kijken, er zijn eigenlijk geen woorden voor, hè? Dan komen weer versregels naar boven. O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon. Het bloed loopt langs zijn wangen en door zijn ogen naar beneden. Heel anders dan die hoge priester waarin de psalmen over gezongen wordt. Die werd gezalfd en die zalfolie die liep naar beneden en verspreidde een heerlijke geur. Maar deze hoge priester met doornen gekroond en het bloed loopt langs zijn gezicht naar beneden. En we vragen ons af, waarom gebeurt dit? Is het niet genoeg dat hij gegezeld is? Is het niet genoeg dat hij bespot is? Dat hij nu ook met doornen gekroond wordt? Gemeente, wie zijn wij als mens? Zondaar. En Jesaja zegt daar iets heel treffends over, ook iets heel confronterends over. Hij zegt dat wij als mens van de hoofdschedel tot de voetzool toe onrein zijn. Woorden om tot ons door te laten dringen, toch? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat kunnen we zomaar denken, toch? Als het over onze zonden gaat, ja, hier een vlekje en daar een spatje en Nee, van de hoofdschedel tot de voetzool toe zijn we onrein. Aan ons is niets volkomens. En Ambrosius, misschien hebt u zijn naam wel eens gehoord, heeft een bekend boek geschreven met de titel Het zien op Jezus. Die maakt daar een hele tere opmerking bij. Hij zegt, omdat wij van de hoofdschedel tot de voetzool toe onrein zijn, daarom moet hij van zijn hoofdschedel af tot zijn voetzool toe zijn bloed storten. Zijn borgbloed, zijn verzoenende bloed. Zijn rug bloedde al. Open geploegd door de geeselslagen die hij gekregen heeft. En zijn handen en zijn voeten zullen straks bloeden als de spijkers er doorheen geslagen worden en die aan het hout vastgenageld wordt. Maar omdat wij van onze hoofdschedel tot onze voetzool toe onrein zijn, moet zijn hoofd ook bloeden. En dat gebeurt hier, als die met doornen gekroond wordt. We zondigen met ons hele lichaam. Misschien dat u er nog nooit zo naar gekeken hebt, maar dan moet u dat vanmiddag maar eens doen, en jullie ook, jongeren. Met welk deel van je lichaam zondig jij het meest? Zijn het je voeten? Ja, ik weet niet waar ze je gisteravond gebracht hebben, maar dat weet jij wel. Of zijn het je handen? Denk eens waar je met die hand en met de muis die je in je hand had naartoe geklikt bent. Met welk deel van je lichaam zondig je het meest? Of moet je dan net als Jesaja zeggen, als die bovenaan begint, van het hoofdschedel af tot de voetzool toe onrein, of moet u dan zeggen, ik kom niet eens bij mijn voeten, want er is al zoveel aan mijn hoofd dat niet goed is. Zondigen met ons hoofd. Waar we met onze oren naar luisteren. Waar we met onze ogen naar kijken. Waar we met onze mond over spreken. Waar we met onze gedachten aan denken. Waar we over denken, waar we over fantaseren, waar we misschien 's nachts wel over dromen. Voelt u het? Van mijn hoofd, schedel af tot mijn voetzool toe ben ik onrein. En dan is het wonder van het lijdensevangelie dat hij nou van de hoofdschedel tot de voetzool toe zijn bloed vergoten heeft, zodat er geen stukje van je lichaam is, waarvoor niet gebloed is, waarvoor niet betaald is. Klagen de zonden van uw hoofd u aan. Zie dan met diezelfde ogen die u aanklagen op de Heer Jezus die Matthäus voor ons uittekent, gekroond met doornen, het bloed langs zijn gezicht. En elke bloeddruppel die langs zijn gezicht loopt, is een zichtbare prediking van de overvloed aan genade die er bij hem te krijgen is. Al klaagt uw hele lichaam van de hoofdschedel af tot de voetzool toe u aan. Ik wil nog op iets anders wijzen in deze tweede gedachte. Pijn. Ja, dat heeft het gedaan. De Heer Jezus was echt mens. We kunnen ons wel eens vergissen. Want we denken, ja, hij was God en mens in één persoon en dat was hij. Maar alsof dit hem dan niet echt geraakt heeft. Hij heeft de pijn, de intense pijn gevoeld. En we zoomen vanmiddag alleen maar even in op die doornenkroon. Eerst die kroon op zijn hoofd gezet. Nee, hun eigen handen wilden ze er niet aan openhalen, maar met die rietstaf hebben ze er dieper zijn hoofd ingeslagen. Wat een pijn heeft hij geleden. Er zullen ook hier in Urk gemeenteleden zijn die weten wat pijn is. Die misschien wel elke dag pijn hebben, chronische pijn hebben. Pijn waar je 's ochtends mee wakker wordt en je verzucht hoe kom ik de dag door. En aan het eind van de dag, je weet misschien niet eens hoe je de dag doorgekomen bent, is het de vraag hoe moet ik eigenlijk gaan liggen. Wil ik wat slapen? Pijn. Mensen kunnen daar heel goedkoop over spreken. Maar u hebt het elke dag. En kijk dan vanmiddag eens naar de Heer Jezus met doornen gekroond. Hij weet wat pijn is en hij kan volmaakt medelijden hebben. Ook met uw of jouw pijn. U zegt misschien, ja, maar wat heb ik daaraan? Dat hij daar medelijden mee heeft. Nou, misschien op het eerste gezicht niet veel. Maar als u dat zo vraagt, moet ik wel denken aan wat ik de afgelopen jaren meer dan eens meegemaakt heb. Als ik bij een ziek gemeentelid zat, aan bed. Soms een ziekbed wat een sterfbed zou worden. En er ontzettend pijn geleden werd. Nee, er werd niet altijd veel over gezegd, maar het was aan het gezicht af te lezen. En terwijl ik naar woorden aan het zoeken was, ging zo'n gemeentelid spreken. En die zei, ik moet ontzettend veel pijn lijden. Maar de Heer Jezus heeft nog veel meer pijn geleden. En heeft dat ook voor mij gedaan. Dat is de troost van die medelijdende hoge priester. Hij heeft nog veel meer pijn geleden. En hij deed het ook voor mij. Nee, dat betekent niet dat als je de Heer Jezus Christus kennen mag, dat je nooit meer pijn zult lijden. Laat u dat niet aanpraten. In de voorbereiding van de preek zag ik het nog in een artikeltje langskomen. De kop was sprekend. Het was een van die charismatische voorgangers die ons land rijk is. En die zei, als je nou maar hard genoeg gelooft, dan kun je pijnvrij bevallen. Alsof de Heer niet gezegd heeft tegen de vrouw dat ze met smart kinderen zal baren. Het is niet waar. Als je maar hard genoeg gelooft, dan zul je geen pijn lijden. Maar wat we net bij de spot zagen, zien we ook bij de pijn. De Heer Jezus heeft voor al de zijnen wel de prikkel eruit gehaald. Nee, dat betekent niet nu geen pijn meer. Maar wel, als je zo achter hem aan mag komen en zijn voetstappen drukken, dat pijn niet het laatste woord heeft. Want de weg achter hem aan, die gaat inderdaad door de diepte heen, door het dal heen, door het lijden heen, maar wel naar de heerlijkheid toe. Naar de toekomst waar niemand zal zeggen ik ben ziek, waar ook niemand meer pijn zal hebben, waar God alle tranen van de ogen afwist. U zegt dat is een mooi vooruitzicht, dat is een heerlijk vooruitzicht. Maar wel voor degenen die in Christus zijn. Want buiten hem, dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen, buiten hem, ja, dat is altijd met dat plaatsvervangende werk van Christus, hè. Hij zegt, ik wil in uw plaats gaan staan, maar als u zegt, dat hoeft voor mij niet, dan betekent dat dat alles wat op hem gekomen is, op u zal komen of op jou zal komen. En waar nou dat oordeel bij hem samengeperst werd in zijn aardse lijden hier op aarde, daar zal het nou voor een mens zoals u en ik een eeuwigheid duren. Eeuwig pijn lijden. Want ja, dat is wat de Heer Jezus zegt. De eeuwige pijn. Wij kunnen aan pijn soms wennen. Maar de eeuwige pijn zal nooit wennen. Zal nooit draaglijker worden. Johannes, hij ziet het. Ja, hij mag de hemel inkijken door die geopende poort, maar hij ziet ook wat anders. in de verlorenheid, in de eeuwige pijn. Hij schrijft het op, de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. En dan moet niemand van ons zeggen, dat zie ik dan wel, want dan is het te laat. Nu staat hij nog voor u in het gewaad van zijn woord en hij zegt dat ik ben de weg. Ik ben de waarheid, ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Laat mij in uw plaats staan, laat mij in uw plaats die pijn lijden, de prikkel eruit halen. Of kiest u de dood boven het leven, de pijn boven de zaligheid? En zo zien we in de doornenkroon op zijn hoofd spot en pijn, maar we zien ook vloek. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De soldaten van de stadhouder, ze wilden spotten met Jezus en daarom hingen ze hem die soldatenmantel om. Daarom zetten ze die doornenkroon op zijn hoofd en gaven ze hem die rietstok in zijn hand. Een spotkoning was het. Dat wilden ze laten zien. Ze wilden hem ook pijn doen. Met doornen gekroond. En die doornenkroon nog dieper in zijn hoofd geslagen. Maar gemeente, er was iets dat die soldaten niet zagen. En dat was de vloek. En dan moeten we even teruggaan in de tijd. Want waar komen doorns en distels vandaan? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Waar komen doorns en distels vandaan? Zijn die er altijd geweest? Heeft God ze gezien toen hij aan het eind van de schepping zei dat het zeer goed was? Nee. We lezen in Genesis 3 als God Adam en Eva verbant uit het paradijs, dat de aarde omwille van hun zonde vervloekt is. En dan volgt het in één adem, en daar zien we die vloek in. Daarom zal de aarde doorns en distels voortbrengen. Doorns en distels zijn de zichtbare bewijzen dat de aarde vervloekt is. Doorns en distels zijn de stekelige oogst van onze zonden. Moet je maar aan denken. Als je misschien het komende seizoen een keer in de tuin bezig bent en je haalt je hand open aan een doorn of een distel, dat herinnert ons aan de vloek van de zonde. Je hoeft trouwens niet tot dat moment te wachten. Want die stekelige oogst van de zonde, die zien we niet alleen in de doorns en de distels die we in de natuur zien. Misschien wel in de tuin of op het land. Ik denk aan wat de profeet Micha schrijft. Micha 7, vers 4. De beste van hen, en dan heeft hij het over het menselijk geslacht. De beste van hen is als een doorn. De oprechtste is scherper dan een doornheg. Dan worden we als mens neergezet. Als een distel. Scherper dan een doorn. U zegt, misschien is dat niet te zwaar aangezet. Er zijn toch nog heel veel mensen die goed doen tegen elkaar en die vriendelijk zijn tegen elkaar. Nou, dat is waar. Maar nu even eerlijk, hè, dat is wel een heel dun vernislaagje van burgerlijkheid en van fatsoen en van netjes zijn tegen elkaar. Maar als ze nou eens op uw tenen gaan staan, als u nou eens oneerlijk behandelen, ja, dan brokkelt dat vernislaagje al heel snel af, toch? En dan wordt dit zichtbaar. Dat we een doorn zijn. Stekelig zijn. Prikt een ander mij, dan zal ik terugprikken. Dat laat ik me niet gebeuren. Dat laat ik me niet gezeggen. Micha heeft gelijk als hij zegt, de beste van hen is als een doorn. Maar Moet er amen op zeggen vanmiddag? Of niet? Wat een indringend woord van de profeet. Want het laat ons zien hoe verloren we zijn. Kijk, als je een doornstruik in de tuin hebt staan, kan je daar goede vruchten van oogsten? Nee, daar is het een doornstruik voor. De Heer Jezus zegt in Matthäus 7 vers 16, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, dat kan niet. En dat betekent dat wij als mens onszelf niet kunnen redden. Misschien bent u er al jaren mee bezig. Een beetje minder stekelig tegen een ander. Een beetje netter leven. Minder stekelig tegenover God. Meer openstaan voor hem. Nou, dat zijn allemaal hele goede doelen, maar wat komt er van terecht? Of werd er tegenaan gelopen dat het waar is wat de Heer Jezus zegt. Van een doorn kunnen geen druiven geoogst worden. Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Nou, daar zitten we dan, denkt u. Ja, maar wel in het huis van de Heer. Wel waar het evangelie, waar het kruisevangelie verkondigd wordt. Want zie dan eens op hem die met doornen gekroond is. En die doornenkruin opgehouden heeft, ook toen hij naar het kruis ging. Met doornen gekroond is hij gekruisigd en zo heeft hij de vloek weggedragen. U kunt uzelf niet veranderen. U kunt jezelf niet redden. Maar Jesaja heeft het al geprofeteerd, hoofdstuk 55 vers 13. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Ik las in de kanttekeningen het volgende. Dat is die tevoren als distelen en doornen waren, onvruchtbaar en tot alle goed onbekwaam, zullen vruchtbaar worden en als schone bomen opgroeien. En misschien hunkert u wel, ja, hoe dan en wanneer dan en op wat voor manier dan? Nadat ze door de Heilige Geest zullen vernieuwd en wedergeboren zijn. Dat is het evangelie. Dat een doornstruik zich niet in een wijnstok hoeft te veranderen. Dan hadden we beter naar huis kunnen gaan. Maar dat hij het wil doen. Van een doorn een dennenboom maken. Van een distel een myrteboom wil maken. Ja, maar hoe dan? Nou, dat heeft de Heer Jezus Christus gedaan. Met doornen gekroond is hij aan het kruis geslagen. En onder die vloek is hij ondergegaan. En door onder die vloek onder te gaan, heeft hij de vloek weggedragen. Want 3 dagen later, de dood kon hem niet houden, is hij opgestaan uit de doden. Heeft hij de vloek in het graf achtergelaten. Heeft hij de doornen in het graf achtergelaten. Heeft het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. U zegt, ja, maar dat werk van de Heilige Geest, dat heb ik niet in de vingers, dat is waar. Maar weet u hoe de Heilige Geest werkt? Niet als een donderslag bij heldere hemel. Door de verkondiging van het woord. Door de Heer Jezus Christus uit te tekenen met doornen gekroond. Zodat u, als u elke keer weer prikt aan de vloek van uw bestaan. Ja, hij trekt u naar hem toe. Wederom geboren worden is door de inwerking van de Heilige Geest. Met de vloek van uw verzondigde leven in zijn wonden schuilen. En wat zonder de Geest onmogelijk is om te doen, dat is met de Geest onmogelijk om te laten. Daarom als u hem voelt trekken, ga dan niet afvragen, wat is dit nu en wat gebeurt er nu? Nee, verhard u dan niet. maar laat u leiden door hem tot hem. Hij die de vloek weggedragen heeft, opdat vloekwaardigen zouden leven door hem. Eén ding nog, gemeente, dan is het ook tijd. Als we nog een keer naar de Heer Jezus kijken met doornen gekroond, krijgen we niet alleen onderwijs over de rechtvaardiging. Hoe zijn we rechtvaardig voor God? Door met onze doornenkroon op te schuilen bij hem die de vloek heeft weggedragen. Maar krijg ook onderwijs over de heiliging. Wat betekent dat nu? Rechtvaardig zijn voor hem. Wat betekent dat u met Christus verbonden zijn? En als ik dat vraag, denk ik aan Salomo, de dichter van het Hooglied. Ik hoor hem zingen. Zoals een lelie onder de doornen, zo is mijn vriendin onder de dochters. En u weet toch wel dat we in de stem van Salomo in het Hooglied, de stem van de hemelse bruidegom horen. Hij zingt over zijn bruid, zoals een lelie onder de doornen, zo is mijn vriendin onder de dochteren. Mag u van genade leven? Dan kunt u geen doornstruik blijven. Zoals een lelie onder de doornen. Zou die nou vanmiddag ook over zijn bruid in de Ur kunnen zingen? Een lelie onder de doornen. Kijk, ik kan het aan u vragen of u een lelie bent, maar ik zou het eigenlijk veel liever aan uw vrouw vragen of aan uw man. Aan uw zoon of aan uw dochter. Aan je baas of aan je werk of aan je collega. Dus je kunt natuurlijk wel spreken over genade, maar als je intussen nog steeds een doorn bent, stekelig naar alles en naar iedereen. Nou, dat kan niet samengaan. Als de Heer Jezus Christus u lief is, dan is die doornenkroon op zijn hoofd een prikkel om te strijden tegen de zonde. Of denkt u dat u dan aan de hand kan houden waarvoor hij moest bloeden? Dat kan toch niet? Een prikkel om tegen de zonde te strijden. Spurgeon zegt het heel mooi in een overdenking over deze tekst. Hij zegt, als nou de Heer Jezus je lief is, dan moet je, terwijl je naar de preek luistert, een doorn uit zijn doornenkroon halen. En jezelf ermee prikken. Nou, wat gebeurt er dan, jongens en meisjes, als je jezelf prikt? Nou, dan komt er bloed uit. Hij zegt, dat moet je nou als christen ook doen. Een doorn uit die doornenkroon halen en jezelf ermee prikken. Dan zal het warme bloed van de hartstocht of de hete koorts van de trots u verlaten. Kijk, dat is het nou, hè. De heiliging komt vanuit Christus. Als je nou zijn bruid bent, moet je niet zelf gaan proberen om minder stekelig te worden. Nee, maar vanuit de verbinding met hem. Hoe meer je op hem ziet, hoe lelijker de zonden worden. Kijk dan naar het bebloede gelaat van uw heiland, zou u aan de hand houden waarvoor hij moest boeten en bloeden. Bekeer u dan opnieuw tot hem. U zegt, ja, maar de zuigkracht van de zonde is zo sterk. Een stroom waar ik niet tegenop kan. Nou, in eigen kracht niet. Maar nog één keer speurt je aan het eind van de preek. Hij vertelt dat hij op een gegeven moment een wandeling maakt in de natuur. En hij komt langs een doornstruik. En hij ziet in die doornstruik, ziet hij een nest. De jongens en meisjes voelen wel aan, die vogel moet natuurlijk heel voorzichtig naar dat nestje toe in die doornstruik, want anders haalt hij zichzelf open. Waarom zou hij nou dat nestje daar gemaakt hebben, midden in die doornstruik? Dat is om de vijanden op afstand te houden. En terwijl Spurgeon er naar keek, zag hij het. Dat is nou ook de weg voor een christen. Dat is nou ook de navolging van de Heer Jezus. Dat is het nest van je leven in die doornenkroon op zijn hoofd maken. Dat vraagt inderdaad een nauw leven. Net zozeer als die vogel heel voorzichtig naar dat nestje toe moest gaan. Een nauw leven. Maar in dat nauwe leven moet de vijand op afstand blijven. Hoe dichter u bij hem schuilt, hoe minder vat de vijand op u kan krijgen. Nee, dat wil niet zeggen dat u nooit meer struikelt. Een lelie kan soms toch nog gemeen prikken. Maar toch voelt u, hoe dichter bij hem, hoe minder de zonde, hoe minder de boze vat op u krijgt. Dat plekje in die doornstruik. Ja, hoe kun je daar nou eigenlijk als mens zijn? Nou, dat is net als in Psalm 84. Een musje dat dicht bij de Here mag zijn, dicht bij het altaar. Dat is toch ook met die doornenkroon. Daar het nestje maken, dicht bij het bloed dat hij gestort heeft. Dicht bij het offer dat hij gebracht heeft. Als u daar schuilt, daar het nest van uw leven bouwt, dan blijft het over wat de dichter van Psalm 84 zingt. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Amen. We willen die woorden ook met elkaar gaan zingen, gemeente, in antwoord op de verkondiging. Psalm 84 vers 2 zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Gemeente, wij zullen danken en bidden. Heren, we komen opnieuw voor uw aangezicht nu aan het einde van deze dienst. Het past ons om uw grote naam te danken, want u hebt ons dit woord toebetrouwd, uw woord. We hebben uw stem gehoord, even werkelijk als uw stem klonk tijdens uw omwandeling op aarde. En we werden de weg gewezen naar u toe, bij u. Mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Leer ons zo om bij u te schuilen. En als we het doen mogen om meer en meer bij u te schuilen. Heb dank voor wat u schonk. U weet wat we nodig hebben, beter dan dat we het zelf weten. En wil daarom heel in het bijzonder dat stukje van de preek afdrukken in onze ziel door de kracht van uw geest. Is met ons als we van hier gaan, geleid ons op weg naar huis. Heeft straks nog een goede ontmoeting ook met de broeders van de kerkenraad. We bidden om licht en wijsheid, Heren. Als de roep is uitgegaan, als de beslissing verwacht wordt, laat u de weg zien. Of het gaan of blijven is, om dan te volgen zonder te vragen. In de wetenschap dat wat u doet goed is. Heb dank, Heren, voor wat u schonk. Neem het zondige en het gebrekkige weg. Dat was er niet in uw woord, maar wel in de vertolking door uw dienstknecht en in het luisteren door de gemeente. Doe er verzoening over in het bloed van uw Zoon, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Amen. We gaan gemeente onze slotpsalm zingen, psalm 118, vers 6. Zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. Psalm 118, vers 6 als slotpsalm. gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Here. De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.